telefoontje aanzetten.
Dan hoop ik dat ik te horen ben.
Ja.
Goed zo, mooi. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, broeder.
Het is goed om vanmorgen in de midden te zijn.
Zeker.
Het was onverwacht. Vorige week om deze tijd wist ik het nog niet. Maar het is goed om elkaar te helpen. En de Heer is nabij. En Jezus alleen. Prachtig, hè? Wat een heerlijke boodschap vanmorgen om mee te beginnen. Jezus alleen. En vanmorgen wil ik met u gaan naar Jezus. Dat zal u niet verbazen. alleen, we pakken hem vanmorgen vanuit het Oude Testament. En over wie gaan we het dan hebben? Ja, maar... Jozua. Heel goed. Want Jozua... Ja, maar er zit natuurlijk een dubbele lijn in, hè? Want Jozua is Yeshua. Is de Heer, is redding. En Jezus, de naam Jezus, is de nieuwtestamentische uitvoering van de naam Jozua. Dus dat is een mooie combinatie en een mooie link. En die gaan we vanmorgen ook nog wel eventjes benadrukken, zo hier en daar. Ik heb mijn preek de titel meegegeven, onderweg zijn. We zijn allemaal onderweg. U en ik, we wandelen allemaal ons levenspad. En het beeld van op reis zijn door het leven, ach, het zal u niet onbekend in de oren klinken. Volgende slide. Vroeger, bij ons thuis, hing er een bordje.
Ja.
En misschien hangt die bij u ook nog wel. Deze is gevallen, ja. Ja, ik vond hem wel opmerkelijk. Ik denk, ik ga hem toch op deze manier doen. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En ik denk dat is een waarheid waar ik mee opgegroeid ben. Als klein kind lees je dat dan met de nodige regelmaat. En dan, bij ons was dat zo'n bordje met zo'n man, met een stoere Zuidwester en was een scheepje. En dat was meer gelieerd aan de zee, geloof ik. Maar de waarheid, dat is hetzelfde. En we gaan naar Jozua, hoofdstuk 3. En dan lezen we vers 1 tot en met 6. De volgende ochtend vroeg trok Jozua met heel het volk weg uit Sittim. Ze kwamen tot aan de Jordaan, waar ze 3 dagen bleven voor ze overtrokken. De derde dag gingen de schrijvers het kamp door om het volk te zeggen: wanneer u de Levitische priesters de ark van het verbond met de Heer uw God ziet dragen, dan moet u het kamp opbreken en de ark volgen. Maar blijf op grote afstand, ongeveer 2000 el, kom niet dichterbij. Dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nooit eerder geweest. En Jozua zei tegen het volk: reinig u, want morgen zal de Heere in uw midden wonderen verrichten. De volgende dag gaf hij de priesters opdracht: ga met de ark van het verbond voor het volk uit. De priesters namen toen de ark van het verbond en gingen voor het volk uit. Bijzondere teksten. En u leest hem waarschijnlijk, u heeft meegelezen. En dan ja, zo over verging het mij, dan ga je toch een beetje op twee niveaus denken. Hè? Je gaat toch een beetje denken aan die tijd toen. En ja, ik heb dan ook altijd weer terugdenken aan nu. Hoe is het nu? Na 400 jaar slavernij en 40 jaar woestijn staat Jozua en het volk voor de Jordaan. Je zou kunnen zeggen, klaar om het oude achter zich te laten en het nieuwe land binnen te trekken. En ze waren er al een keer geweest, hè? Toen mochten ze niet. Dus dit is echt wel een heel bijzonder moment in de geschiedenis van het volk. Een astronaut die op die plek was geweest en die ook op de maan is geweest, die zei: dit is misschien wel de meest herkenbare aardoppervlak dat gelijk is aan de maan. Ruw en onherbergzaam. Met andere woorden, dit is geen parkeer, geen kampeerplekje. Het was ruw. Het was moeilijk. Het was niet een plek waar je voor je plezier je tent op zou slaan. Dan moeten we ook nog bedenken dat in die tijd de Jordaan een wildstromende rivier was. Niet het stroompje wat wij tegenwoordig kennen. Dat is door allerlei ingrepen van mensen is dat gekanaliseerd en beheerst. Maar in die tijd had je van tijd tot tijd dat die Jordaan wild stroomde. En dat het water met een noodgang van Galilea zo door de Jordaan naar de Dode Zee ging. De Hermon was in de buurt. Het was een onherbergzaam gebied. Bunyan noemde deze rivier, de Jordaan, een doodsrivier. Nou, dat doet hij soms in overdrachtelijke zin, maar het was ook in letterlijke zin. Alles wat door die stroom werd meegesleurd, kwam in de Dode Zee terecht. En alles wat in de Dode Zee terecht kwam, was ten dode opgeschreven. Niets overleefde. En daar sta je dan, na 40 jaar. 400 jaar slavernij. Hoe in de wereld moet het nu verder? Dat doet ons natuurlijk een beetje denken aan die andere man, hè? Mozes en het volk en de Rode Zee. Het lijkt alsof de geschiedenis zich een beetje herhaalt. Het volk van God, Israël, staat voor een overgangsmoment. Nog even. En ze gaan dat beloofde land intrekken. Maar, zoals al gezegd, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En de beproeving blijft tot aan het laatste moment. En dat is misschien een wat voorbarig, een hele logische conclusie, maar op naar aanleiding van dit gezegde, God heeft niet gezegd dat ons de moeilijkheden bespaard blijven. Nou, het volk heeft veel problemen gehad. Het volk heeft veel moeite gehad. En ze zien en ze dromen en ze verlangen maar één ding. Rust. En daar is altijd God geweest. Door alles heen die met hen was. En die hen door alles heen geholpen heeft. En dat ook zal blijven doen. Ook straks in het nieuwe beloofde land. De Jordaan is een overgangsmoment. Volgende slide. Ik heb even wat foto's en een kaartje verzameld, zodat u een beetje weet waar we in de atlas zitten. Sittim, dat was net letterlijk genoemd, hè? Net aan de overkant. En dan Gilgal, Jericho. Nou, u kunt het wel een beetje terughalen. Als u een beetje bekend bent met de kaart van Israël, dan is dit bekend. Misschien bent u er ook al wel eens geweest. Zou zomaar kunnen. Want het is eigenlijk een hele bijzondere plek. Ik kom daar zometeen ook nog even op terug. Want er zijn meerdere grote gebeurtenissen hebben daar plaatsgevonden. Overgangsmomenten. We kennen ze allemaal in ons leven. En als ik vanmorgen het wat meer heb over het volk Israël en over het volk, voelt u zich vrij om de principes terug te vertalen naar uw eigen leven. Jozua 3 vers 4, die omschrijft het overgangsmoment wel heel kernachtig. Jozua 3 vers 4, en daar staat, maar blijf op grote afstand, en dat is dan van de ark van het verbond, ongeveer 2000 el, kom niet dichterbij, dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nog nooit eerder geweest. Kent u dat in uw leven? Momenten waar je nog nooit eerder geweest bent. En waar je je afvraagt, welke kant moet het op? Nou, dit is zo'n moment voor het volk, voor Jozua. Volgende slide. Het is onherbergzaam. Het is wildstromend. Hoe in de wereld kom je nu toch naar de overkant? Het woordje dat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws is het woordje abar. En dat betekent oversteken, maar in dat woordje zit de betekenis al oversteken op een plek waar je nog nooit eerder geweest bent. Het is als waar een grens overgaat. Hier in deze gedeelte is het ook fysiek, is een de Jordaan. Maar je kunt je ook voorstellen, je kunt ook geestelijk en moreel een grens over. Gebruik wel eens het voorbeeld van stelen. Een van de 10 geboden, dat mogen we niet doen. Maar ik weet nog goed hoe ik ooit eens een keer, paar kwartjes uit mijn moeders portemonnee heb gestolen. Om snoep te kopen. Ja. Ik weet nog goed, toen ze overleed, heb ik het beleden. Niet eerder. En ze heeft me vergeven. De snoepjes waren lekker. Ja. Helaas, ook dat nog. En daarna was het niet meer zo moeilijk om het nog vaker te gaan doen. Want je gaat een grens op. Een belangrijk moment. Hè? Dat is ook in het mini, maar het is een mini-overgangsmomentje. Oversteken. Het nieuwe in. Beloofde land, de erfenis. Maar hoe dan? Hoe moet dat volk zich gevoeld hebben? Overgangsmomenten, ja, die kenmerken zich. Die kenmerken zich vooral de onzekerheid. Wat als? Angst voor het onbekende. Eigenlijk, overgangsmomenten zijn vaak ook wel crisismomenten waarin je afvraagt hoe nu verder. Het zijn vaak momenten waarop we extra in de Bijbel gaan. Waarin we vasten, waarin we bidden, waarin we naar de Heer zoeken, waarin we wandelingen doen, waarin we van alles en nog wat doen om uit te zoeken, Heer, hoe dan? Wat dan? Welke stap? Want ja, laten we heel eerlijk zijn, de uitdaging van het nieuwe kan gevaar inhouden, maar ja, ook weer nieuwe mogelijkheden. Dus er zit altijd dat spanningsveld, als we eroverheen gaan, nieuwe dingen staan ons te wachten. Ja, daar kunnen we nu op vooruit grijpen vaak. En we moeten het oude achterlaten. En je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. En het is een stap zetten. Stap zetten. Mozes zette die stap en er kwam een pad. En we weten dat de priesters zo meteen een stap gaan zetten en er komt een pad. Weet je, op diezelfde plek, ooit waren er ook Elia en Elisa. Ja, dat was daar. En Elisa zette een stap en een pad. En hij ging naar de hemel. En toen moest Elia eerst en daarna Elisa. Elisa moest weer terug. Elisa zette een stap en een pad. En hij begon aan zijn nieuwe bediening. Heel bijzonder plekje daar. Je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt. Dit jaar is het voor mij zo'n 48 jaar geleden dat ik mijn eerste grote overgangsmoment meemaakte. Ik liet Haaksbergen, mijn geboorteplaats, achter mij en ik verhuisde letterlijk naar Boskoop. Weg van thuis. Weg van pa en ma. Weg van mijn broer en zussen. Nieuw werk, nieuwe opleiding, nieuwe gemeente, een nieuw leven opbouwen. Wat was het spannend. Het moet indruk gemaakt hebben, dat moment, want ik zie nog steeds mijn ouders in die oude Opel wegrijden als ik mijn ogen overleg. Weg uit Boskoop, ik was 18 en ik moest mijn leven zelf vorm gaan geven. Het was een letterlijk overgangsmoment. Maar tegelijkertijd ook in diezelfde periode een geestelijk overgangsmoment, want het eerste weekend dat ik daarna thuis kwam, werd ik gedoopt. Dat was een geestelijk overgangsmoment. Vreselijk belangrijk moment, vooral als ik nu terugkijk, in mijn leven. Mijn oude leven afgelegd, ik mocht het begraven en ik mocht opstaan in een nieuw leven. Ik zou kunnen zeggen, mijn Jordaan moment. Mijn voorganger zei, eigenlijk is het je verdiende loon om onder te gaan en onder te blijven. Nou, ik zal je vertellen, dat vertel ik bij iedere doopbespreking. Dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Ik dacht, het zal toch niet zijn dat ik. Maar dankzij Jezus mocht ik weer opstaan. Amen. Ik heb een dooptekst meegekregen. En Die dooptekst is mijn levensmotto geworden. Het is een samengestelde tekst en die zegt: je zult weer naar de stem van de Heer luisteren. In stilheid en vertrouwen zal je sterker zijn. Nou, dat zijn bekende woorden. En voor mij werden ze tot levensmotto. Overgangsmoment. Essentieel geweest. Voor mijn leven. Voor mijn leven ook als christen. En vertrouwen in God. En zo staat Israël, zo staat Jozua voor de Jordaan. Een overgangsmoment. Hoe dan? En wat dan? En dan in dit gedeelte, als u het al een beetje meegelezen hebt, kunnen we 3 kenmerken vinden van een volk. Volgende slide trouwens. Van een volk dat bereid is om God te vertrouwen, om wegen te gaan waar ze nog nooit geweest zijn. Iemand anders noemde het actiepatronen, omdat eigenlijk elk ding wat je ontdekt een actie inhoudt. En het eerste actiepatroon is: ze volgen moedig leiderschap. Volgende slide. Ja, de slide blijft wel hetzelfde, maar er komen iedere keer van die zinnetjes bij. Vers 2. Op de 3e dag kregen de Israëlieten in het kamp een opdracht van hun leiders. De leiders zeiden: straks zullen de priesters de heilige ark van de Heer wegdragen. En als dat gebeurt, moeten jullie meegaan en achter de ark aanlopen. En dat zei Jozua in een opdracht die hij van God gekregen heeft. Weet u, ik vond het zo indrukwekkend om te ontdekken, om te lezen, dat het leiderschap was. En dat het volk werkelijk zich mocht, ja, moet ik nou zeggen, mocht richten op leiders. Ja. Dat is toch iets bijzonders. Hè? Als je deze verzen leest, het zijn de leiders, of in de grondtekst zegt shotar, en dat betekent schrijvers. Nou, hier wordt ook als schrijvers wordt het hier vertaald. Hè? Het kan ook secretaris zijn, het mag ook arrangeur zijn, maar het mag ook organisator zijn. Dat woord is heel rijk. Maar het zijn mensen met een leidinggevende functie. Hetzelfde woord vinden we terug in nummer 11, waar Mozes een beetje overspannen wordt en hulp nodig heeft. En dan zegt God tegen Mozes: roep 70 mannen uit het volk bij elkaar. Het moeten mannen zijn van wie je weet dat ze goede leiders zijn. Dat is hetzelfde woordje. Ze naar je toe komen en verzamel ze bij de heilige tent. Daar kom ik dan met je spreken. Ik zal een deel van de geest geven die ik aan jou gegeven heb. Dan kunnen ze je helpen om voor het volk te zorgen. En dan hoef je niet langer alleen te doen. De mensen die hier het volk in beweging zetten op aangeven van Jozua, dat zijn geestvervulde leiders. Je zou kunnen zeggen geestvervulde organisators. Indrukwekkend. God gebruikt u en mij. Tweede groep die je ziet is de priesters. Die kennen we natuurlijk wel. Mensen apart gezet voor de dienst aan de Heer. En ze dragen de ark van het verbond. De troon van God. En dit alles wordt geleid door Jozua, Yeshua, Jehovah is redding. We weten en we kennen Jozua als iemand die luistert naar God. Hè? Als Mozes wegging uit de tent, wie bleef? Jozua. En de man die altijd naar God luisterde, gaat nu zelf leiding geven aan het volk. Hij heeft de stem van God begrepen. En hij hoort de stem van God. En samen, leiders, priesters, Jozua, het volk, ja, samen doen ze iets moedigs. Dat vind ik indrukwekkend als je dat leest in dit gedeelte. We moeten maar eens doorlezen vanmiddag. Maar zij zetten de eerste stap. Hè? Het is niet het volk die de eerste stap zet. Het zijn de leiders. Het zijn de priesters die de eerste stap zetten. En dat is toch een groot risico. Want ja, wat zal er gebeuren? Deze leiders nemen hun verantwoordelijkheid en ze zetten een stap in geloof. Het zijn de priesters, eigenlijk ook leiders van het volk, die de ark omhoog houden. Dat is ook zo'n taak van leiderschap. om de ark omhoog te houden, de troon van God, om het woord van God omhoog te houden, zodat wij als gemeente God blijven zien. Amen. Het was heel duidelijk in dit gedeelte dat Jozua zegt, je moet vooral afstand houden. Je moet niet met je neus boven op die ark gaan zitten. Je moet afstand houden, want dan kun je zien welke kant je op moet. Een taak van leiderschap. Om, ja, natuurlijk met elkaar, maar om te wijzen op God en voor te gaan. En Jozua, hij was de leider. Nou, een volk dat bereid is om op God te vertrouwen, om wegen te gaan waar ze nog nooit geweest zijn, volgt moedig leiderschap. En leiderschap vraagt om moedige stappen. Ik benadruk dit omdat ik ben mezelf leider geweest, nog, maar ook uw gemeente kent leiders. Dit is de reden waarom de Bijbel vaak zegt dat we onze leiders moeten eren. En dat we voor onze leiders moeten bidden. Een tweede actiepatroon wat we hier heel duidelijk zien, en ik heb het eigenlijk al een beetje aangestift, hè, is zij volgen God. Ja, zult u zeggen, God, hè, joh, logisch toch? Maar we weten allemaal dat als het moeilijk wordt, als die stroom sterk wordt, als de tegenstand sterk wordt, dat we ook nog wel eens een keer weg willen kijken. Hier heel duidelijk dat Jozua richt het volk op God. Jozua snapt dat het hier gaat om geestelijke strijd. Jozua had zijn ingenieurs kunnen activeren, hè, om een drijvende brug te gaan bouwen. Hè, net zoals de Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog dat deden. Maar dat doet Jozua niet. Wat doet Jozua? Jozua die zegt tegen de priesters, ga voor het volk uit. De troon van God voor het volk uit. Dat was de stap van Jozua. En Jozua zegt tegen het volk, breek het kamp op, volg de ark, want dan weet je de weg die je moet gaan. Wat een les. De ark vertegenwoordigde God, hè? Zichtbare troon van de onzichtbare God, heeft iemand eens gezegd. En in die ark, de 10 geboden, de nieuwe grondwet voor dat nieuwe land. God geeft richting. Prachtig. In die ark ook manna, brood, hè, teken van zorg. En daarmee zegt God, ik ga ook voor jullie zorgen. Ik geef richting, ik ga voor jullie zorgen. En samen gaan we dat nieuwe land in. Dat onbekende. Dat waar je niet weet. Hè, het volk had natuurlijk toch wel zoiets. Op een gegeven moment zelfs tijdens die eerste deel van die tocht. Ja, nou, in Egypte hadden we niet wel iets te eten. En ze wisten wat ze hadden, ze wisten niet wat ze zouden krijgen. En het volk heeft met enige regelmaat gedacht van, zaten we nog maar in Egypte? Maar God had een andere weg voor zijn volk. En het volk volgt uiteindelijk God. Dat is ook wat we zometeen zullen gaan lezen. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Hij is onze gids door het barre, onbekende land. Ik was eens in een doopbespreking van een mevrouw die angst had voor de doop. Of we haar op weg konden helpen. Nou, wij daar naartoe. En op je koffie natuurlijk. En we wilden beginnen met ons verhaal. Hè. We waren helemaal een soort van overtuigingsmodus. Ze moet gedoopt worden, dus wij zullen het eens eventjes zelf op de streep trekken. Ze zei, ho, zeg. Ik heb vannacht een droom gehad. Mm-hmm. Oké, vertel maar. Ze zegt, in mijn droom zag ik de Jordaan. Ik stond voor de Jordaan en de Heer Jezus stond aan de andere kant. En ik durfde niet over te steken. Toen begon Jezus te roepen, kom maar, kom maar. En hij begon met zijn handen te zwaaien. En uiteindelijk ben ik door de Jordaan naar de Heer Jezus toe gegaan. Mijn ogen gericht op Jezus. Jezus alleen. Ik vind nog steeds, als ik eraan denk, vind ik nog steeds een van de mooiste momenten die ik tijdens mijn bediening heb mogen meemaken. Dat Jezus zelf openbaart. En dat hij daarin de oproep geeft, kijk naar mij. En we zingen het wel eens, turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And things of earth will grow strangely dim. Als je alleen maar kijkt op Jezus, vervaagt de omgeving. Hebreeën 2 zegt het ook prachtig, hè? Nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat zien we echt nog. Maar. Dat woordje, hè? Maar. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Een volk dat bereid is om God te vertrouwen. Om wegen te gaan waar ze nog nooit geweest zijn. Volgt God en richt zijn ogen op Jezus. Nou, dan een derde. Een derde kenmerk. Een derde patroon. Verder zei Jozua tegen het volk. Heiligt u, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. Ik vind het zo'n raar gedoe daar. Als ik heel eerlijk ben. He? Je moet achter een ark aan. En nu moet je gaan heiligen. Maar opnieuw blijkt hier Jozua's geestelijk inzicht. Hij weet als geen ander. Het gaat hier niet om iets materieels, het is een geestelijk principe. We moeten met elkaar een geestelijke stap zetten. En daar moeten we ons op voorbereiden. Want eigenlijk, het is heel erg raar hoor. Om je met water te wassen. Schone kleren aan te trekken. Bepaalde producten even niet te eten. Als je getrouwd was, even geen gemeenschap met je vrouw te hebben. Voordat je een rivier oversteekt. Toch? Raar. Dat doe je normaal gezien niet. Maar Jozua zegt tegen het volk, heilig je, kadosh. Bereid je voor, wijd je toe, zonder je af, ga apart staan. Wat een les. De kern van de betekenis van dit woord is bereid je voor op een ontmoeting met God. Want hij komt. Wanneer komt hij? Ja, morgen. Jozua daagt het volk uit hun hart volledig op de Heere te richten. Zich geen zorgen te maken voor de dag van vandaag. En voor de dag van morgen hem te vertrouwen. Reinig je hart. Wijd je toe. Morgen komt de Heer. Ja, en zo hebben we die drie actiepatronen, zou ik haast willen zeggen. Jezelf reinigen, heilige apart zetten, je toewijden aan God. God volgen. Je oog op Jezus gericht, de leidsman en volender van ons geloof, van ons vertrouwen. En die bijzondere stap. Laten we de moed hebben om moedig leiderschap te volgen. En dan als dat gebeurd is op het moment dat de priesters de ark van de Heer dragen, de Jordaan ingaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam. En dan staat er in vers 13, terwijl de Israëlieten over de droge bedding trokken, stonden de priesters die de ark van het verbond van de Heer droegen midden in de Jordaan. En ze bleven op de droge bedding stevig staan tot heel het volk de Jordaan was overgetrokken. Wauw. Geweldig. Het zal hier maar gebeuren. Hè? Wildstromende rivier, je voet erop, droog. Soms zou ik wel willen tegenwoordig dat er letterlijk is ergens iets gebeurd, weet je, op zo'n manier. Maar het mag ons leren en bemoedigen dat we stappen mogen zetten. Durft u stappen in geloof te zetten? Ik vind het doodeng. Laat ik heel eerlijk zijn. Maar de Heer daagt ons uit. Jozua daagt ons uit. Jezus in Jozua, door Jozua, daagt ons uit. Om stappen te zetten. om de moed te hebben om de dingen rondom ons heen niet altijd maar heel letterlijk en materieel te nemen, maar geestelijk te zien. Het overwinnen van de Jordaan en de manier waarop, ja, het kon niet anders dan door op de Heer te vertrouwen. Een overgangsmoment. Een moment waarin je niet weet wat het nieuwe gaat brengen. Volgende slide. Oh ja, ik heb mijn rijtje vergeten. Nou, we gaan God volgen. En we heiligen onszelf. In mijn commentaar las ik een liedje. En dat in het Engels heet dat Guide Me, O Thy God. En ik heb het zo goed als een kwaad als ik kon vertaald. En dan vertaald zegt het: ik, als ik de oever van de Jordaan betreed, wilt u dan mijn angstige angsten wegnemen? Dood van dood, helsvernietiging. Leid mij veilig aan Kanaans oever. Liederen van lofprijzing, liederen van lofprijzing. Zal ik voor u zingen? Zal ik altijd voor u zingen? Nou, dit lied is vertaald in het Nederlands en door een aantal versies heen. Is het uiteindelijk in onze bundel terechtgekomen. En dan heet het: leid mij Heer, o machtig heiland. Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. Gij mijn sterkte, gij mijn leider. Vul mij met uw geest steeds meer. Vul mij met uw geest steeds meer.